Staat hij? Ja, staat aan. Je mag gaan zitten. Jacob, zou jij die foto van het vreespleister op willen zetten? Ik ben woensdag teruggekomen uit Amerika. En zometeen ga ik weer weg, hierna. Om nog 5 uur rijden om in Duitsland te zijn. Morgen moet ik 3 keer spreken daar. Dus ik ben heerlijk druk deze dagen. De foto van... Laat Max anders even helpen. Ik was in een conferentie van de Global Apostolic Prayer Network. En dat waren allemaal leiders uit de hele wereld. En ik kan daar uren over praten van alles wat ik gehoord heb en de mensen die ik ontmoet heb. Maar er was één ding heel bijzonder. We hebben afgelopen 25, 26 juni hebben wij een heel bijzonder event in Den Haag gehad. Het is niet zo heel bekend voor heel veel mensen, maar het is onder andere in het Vreespleis. Het was een van de meest, het was de historische bijeenkomst die ooit geweest is in Nederland ten aanzien van de Joden. Maar we zijn na afloop zijn we naar het Vredespaleis gegaan. En we zouden met 200 mensen toegang krijgen in het Vredespaleis om daar naar deze zaal te gaan. En daar had ik wat in petto voor waar we niet over spraken omdat we dat ineens wilden doen, een profetische actie. Maar wat gebeurde een paar dagen van tevoren, zei het Vredespaleis, jullie mogen niet naar binnen want het is te druk. En wij hebben echt ervaren dat dat geestelijk was. En toen zei ik, zeg, nou weet je, tegen de vrouw die ons hielp, ik zeg, wij komen, toch komen we, want we zijn, het is het gebedsontbijt, het Jerusalem Prayer Breakfast. Dus wij zijn allemaal bidders en wij geloven in de kracht van het gebed. Dus wij komen gewoon en we gaan gewoon bidden in de verwachting dat jullie toch de hekken openen en dat we naar binnen kunnen. Helaas gebeurde dat niet. En uiteindelijk kreeg ik wel 10 mensen mee naar binnen. En wie moest ik dan kiezen? En dat was op dat moment heel lastig. Ik had er 10 gekozen, want Karel moest mee voor de foto's. En toen zei Inge, maar ik ben je vrouw, ik mag toch zeker ook wel mee? Erg, hè? Dat dacht ik niet aan. Nou, ze hoort alles wat ik zeg nou. Maar goed, Inge is meegegaan. En Michelle Bachmann, de oud-presidentskandidaat, zij heeft hier toen gesproken, zou ook meegaan. Maar die was de paspoort vergeten. Die had wel een kopie op haar telefoon, maar ze moest echt haar daadwerkelijke paspoort zien. Ik denk, wie moet ik dan doen? En toen zei zij, ik zal het even laten zien voor degene. Toen zei zij, doe Jody maar. Dat is de wat kleinere, de derde van rechts. En Jody is de persoonlijke voorbidster van Michelle Bachmann, die een geweldig werk in Amerika en wereldwijd doet. En toen dacht ik, ja, maar zij is toch geen leidster? Wat moet zij nou weer doen? Nee, er zijn toch andere mensen of zo? En op een gegeven moment dacht ik, laat maar gaan, laat hem maar meegaan. Jody heb ik heel veel tijd mee doorgebracht afgelopen week, of verleden week. En Jody leidt het gebedswerk in de Verenigde Naties in New York. Elke christen, elke bidder die er naartoe komt om daar wat te willen doen, doet dat via haar. Nou, dat wist ik dus helemaal niet. En een ongelooflijke krachtige voorbidster. En toen zei ik, zeg, weet je dat ik dat helemaal niet wist van jou? En ik zeg, wat bijzonder. En ik dacht nog van, ja, wat moet jij? Ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Waarom moet jij nou mee in dat Vredespaleis? Toen moest ze lachen. En toen zei ze het volgende. 2 jaar geleden was ik aan het bidden en toen liet de Heer me zien dat ik in het Vredespaleis zou komen en dat ik zal zijn in de hoogste rechtbank ter wereld. En toen zegt ze, en toen ben ik gaan zoeken en ik vond niemand in Den Haag, want ik zocht contacten voor Den Haag. Totdat ik in het begin van dit jaar hoorde dat er dus die event was en Michelle Bachmann zei, ga je met me mee. En van de 200 mensen kwam zij op een hele bijzondere manier ineens in die rechtbank waar ze ook stilletjes heeft gebeden en geproclameerd. Is dat niet apart hoe God de dingen leidt? En zo kan ik nog veel meer vertellen, maar je mag nu de PowerPoint gaan openen, als je dat wil. Dat wil je wel. Dan heb ik nog 1 ding wat ik ook heel bijzonder vind om te vertellen. Abby Abildness, zij is van Healing Trees Ministries. Zij heeft een bediening in het opzetten van allerlei, vooral het Midden-Oosten. Zij gaat naar de Koerden. Zij heeft al 10 jaar komt ze bij de Koerden. Zij is daar een vertrouwd persoon en nu was zij daar geweest. Net toen Amerika besloot om de troepen terug te trekken. Maar die stond er al en zij heeft een ontmoeting gehad met de president en met de premier. En zij helpt dan in de vluchtelingenkampen. En ze zeiden, we hebben echt hulp nodig, wil ons helpen. En wat zij dan doen, zij brengt teams van dokters, brengt zij daarin. Zij brengt allerlei apparatuur, medische apparatuur in. En toen gingen ze naar een kamp waar ze gevraagd waren om daar te helpen. En ze liepen dat kamp binnen en daar kwamen elke dag duizenden vluchtelingen binnen. En ze ziet die mensen. En ze begint te huilen. En ze zei, al die mensen hebben een trauma. En als dokter weet je dat als iemand een trauma heeft, hoeveel tijd kost dat wel niet om een trauma te verwerken? En ze begon te huilen en ze begon te bidden. En ze zei, Heer, hoe gaan we dit ooit oplossen? Dit is onmogelijk. En toen kwam er iemand naar haar toe en ja, ze spreekt natuurlijk geen woord, die taal. En die vroeg, ze begreep, wil je voor me bidden? En ze zijn allemaal voormalige, of allemaal moslims. En ze begon te bidden en ze legde de hand erop en ze bad voor genezingen, voor herstel van haar trauma. En dat mens begint, dat die vrouw begint ineens te schudden en te doen. En ineens begint ze te juichen en te schreeuwen en te stralen en te zingen. En ze was volledig van haar trauma af, ze was genezen. En ze schrok er zelf van dat dat gebeurde. En daarna elke dag kwamen de mensen massaal echt in rijen en pakte haar hand, legde dat op haar hoofd en moest ze bidden. En allemaal genezingen. Ze zei, het is ongelooflijk. En wat wij hoorden is, in de laatste 9 jaar zijn meer moslims tot bekering gekomen dan 1400 jaar daarvoor. God is echt wat aan het doen. Maar tegelijkertijd gebeurt hier in Nederland ook hele negatieve dingen. Maar vandaag een positieve dienst. Gerdine, Arie en Inge. Dus zenuwachtig? Een beetje. Nou goed. Er staan mensen bij, dus jullie zullen niet verdrinken. Dus dat komt helemaal goed. Dus, ja. Ik zat heel erg met waar ga ik over spreken. Ik wilde zelf spreken. En nou had ik de mazzel dat door de... Ik was elke morgen om 3 uur klaar wakker. Dus dan begon ik maar uit bed en dan deed ik mijn gebeden en Bijbel lezen. En toen kreeg ik een mailtje. Jack, wil je je spreekbeurten met spoed aanleveren voor Duitsland? Dus dat moest ik ook nog heel gauw doen. En dan... En toen was ik afgelopen maandagmorgen was ik in een andere plaats in Idaho, waar ik 's morgens om wat later wakker werd, want ik ging steeds meer verder. En toen liet de Heer me echt het woord zien wat ik vanmorgen moest brengen. En ik was zo dankbaar, want vaak is dat mijn grootste worsteling. Heer, waar wilt u dat ik over spreek? En dat is over het volgende. Ik wil met jullie gaan lezen. Ik lees maar even zo, dan kan ik zelf doen. Het is heel bekend. Uit Genesis 3 vers 1. Ik lees het hele hoofdstuk. Omdat het hele hoofdstuk heel belangrijk is hiervoor. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in het hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik geboden heb dat daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. En het zweet van uw gezicht zult u brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. Tot zover dit gedeelte, het hele hoofdstuk. Het is een heel bekend hoofdstuk. Helaas horen we steeds meer in bepaalde kringen dat het meer poëzie is en dat het allemaal niet zo letterlijk is en dat we het moeten nemen. Ik moet u zeggen, ik geloof het letterlijk. Ik had laatst een hele discussie met iemand die geloofde dat de slang niet de slang was. Dat dat Satan was, en maar niet als slang, maar dat dat symbolisch was. Nou, ik ben niet de discussie aangegaan. De uitleg was op zich best wel mooi. Maar dat het de Satan is, is wel heel duidelijk. Maar als je dit stuk leest, en ik ga er niet heel te veel diep op in, maar wat zijn de gevolgen van de zondeval waar u en ik allemaal mee te maken hebben? Je ziet dus dat er heel veel gebeurt. Even kijken hoor, ik heb het ergens anders opgeschreven. Hier. Er komt vijandschap met Satan. We zien ook in dit gedeelte een verwijzing al naar de Messias. Maar je ziet ook dat er de gevolgen zijn. Het baren van kinderen met pijn. En ik weet niet of hier moeders zijn die wel eens een bevalling hebben gehad zonder pijn. Niemand? Gelukkig. Nou, niet gelukkig, want dat gun ik u niet, maar u snapt wat ik bedoel. Maar dat is wel de gevolgen met wat hier gebeurd is. En dan staat er ook, Eva, hè, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal heersen. En dat is eigenlijk ook iets wat je in de hele wereld wel terug ziet komen, dat de man heerst over de vrouw. En hoeveel vrouwen er als seksslaaf in worden gebruikt, hoeveel vrouwen... Je hoort het vaak nooit tegenovergestelde. Er zijn er wel, maar het is haast altijd de vrouw die onderdrukt wordt. Wat er natuurlijk een rol is over... hoe zit het bijbels gezien met de rol van de vrouw? De vrouw moet zwijgen, alleen de man moet spreken. Maar als je ook ziet in de islam en andere geloven hoe de rol van de vrouw is, zie je eigenlijk dat wat er hier in dit woord door God gezegd is, over de hele wereld gebeurt. Adam, de aardbodem is vervloekt. Zwoegen moet hij. Hij heeft te maken met doorns en distels. Als je ziet nu wat er gebeurt over de hele wereld ook, en nog steeds hoe eigenlijk er gezwoegd moet worden, en hoeveel landen er nu te maken hebben bijvoorbeeld met droogte, en hoe erg het is om de vruchten te doen groeien. Hij staat ook, zweet van uw aangezicht zult u brood eten. Dus hij moest brood gaan bakken. En daarvoor at hij eigenlijk gewoon de vrucht. Hij kon eten wat hij wilde. Ik las een Joodse commentaar gisteravond nog even. En daar stond zoveel in. En ik denk, nou, als ik dat ga gebruiken, dan heb ik nog weer een paar uur nodig. Maar een van de dingen was, dat het vond ik wel grappig, er stond dat hij kon gewoon heel makkelijk in de grond. Dus je had, de aarde was niet hard of zo, maar hij kon heel makkelijk in de grond. En kon hij erbij om bijvoorbeeld vruchten of... ik noem maar wat, ik weet niet of dat... Er staat natuurlijk niet, maar aardappels of zo uit de grond te halen en zo. Zonder gereedschap, alles kon hij doen. Hij komt erachter komen zodat ze naakt zijn. Nou, ik moet er niet aan denken dat ik hier met een club naakte mensen zou zitten. Maar het is wel heel apart dat dat ook God laat zien hoe belangrijk het is, kleding. Hoewel je soms verbaasd bent hoe mensen erbij kunnen lopen. Zelfs in kerken, dat ik echt wel eens... Ik heb wel eens ergens gesproken en dat ik echt soms niet weet waar ik moet kijken voor mensen die vooraan zitten. Ik denk, hoe waar moet ik mijn ogen houden, heer? Dat heb ik echt wel eens gehad. Ze worden weggestuurd uit het Hof van Eden. En dan krijgen ze de opdracht om de aarde te bewerken. Oh, ik had nog een gedeelte vergeten. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waar hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Eden. En de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Wat de Heer me liet zien toen ik lag te bidden hierover in bed. Wat zou Adam en Eva gedacht hebben toen dit allemaal gebeurde, doordat zij ineens van de verboden vrucht hadden gegeten? Wat heb ik nou toch gedaan? Als je Dat staat er niet. Dat zeg ik. Oh nee, wat heb ik nou toch gedaan? Dat zeg ik toch? Dat zeg ik toch? Als je... Je brengt me in verwarring, Ijzer. Want ik snap je niet. Maar als Adam... Het staat niet in de Bijbel, maar wat je dan ziet... Ik kan me voorstellen dat hij daarin... Na die beslissingen, na dat woord dat God gesproken had... Echt overweldigd wordt van de gevolgen van zijn daden. Je denkt dat je iets doet... En in één keer word je geconfronteerd met de gevolgen. En die gevolgen hebben voor u en voor mij te maken. Alles heeft daarmee te maken. Het is ongelooflijk. En ik dacht bij mijzelf van... hoeveel mensen... En ik kan me niet voorstellen dat hier iemand is die dat nog nooit heeft gehad. Dat je ooit een moment in je leven hebt gehad... Dat je iets deed en dat je nadat zei... Oh, wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik nou gedaan? Ik heb bijvoorbeeld wel eens... Dan word ik boos op een van de kinderen... En dan in mijn boosheid zeg ik wel eens dingen... Waarvan ik dacht, oh, waarom heb ik dat nou gezegd? Dat is maar een klein voorbeeldje. Maar kennen jullie dat? Dat je bijvoorbeeld realiseert... Ik heb niet goed nagedacht. Ik heb de verkeerde partner gekozen. Ik ben getrouwd. En helaas, mijn huwelijk is kapot. Of je hebt gezondigd. Je bent in een overspel gevallen. Oh, wat heb ik nou gedaan met de gevolgen dat alles kapot is gegaan. Dat er iets gebeurd is wat je niet meer denkt te kunnen herstellen. Misdaad. Dat je iets hebt gedaan, gestolen, genomen. Maar je hebt ook... Wat denk je van mensen die verslaafd zijn aan porno? En die dan kijken en dan denken elke keer, oh, wat heb ik gedaan? Maar er zijn nog veel meer dingen. Als ik zou gaan naar Galaten 5, waarin staat over... de werken van het vlees, overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij. Ik las in een e-mail die ik kreeg over wat in Amerika plaatsvindt, dat er een nieuwe christelijke beweging is die voor $10 je tarotkaart of zo wil lezen. Of dat soort zaken. En er is zoveel. Er is zo weinig kennis eigenlijk onder zoveel christenen die niet weten wat van de Heer is of wat wel is. Vijandschappen. Je zult verbaasd zijn in families hoeveel ruzies er zijn. Door een opmerking die er gemaakt is en dat je later dacht, oh, waarom zeg ik dat nou? Ik heb het kapot gemaakt. En tegelijkertijd zijn we te beroerd om excuses te maken en te erkennen dat we fouten gemaakt hebben. Dat zijn zaken die er gebeuren. Afgunst, ruzie, afgunst. Woedeuitbarstingen. Ik ben verrast vaak. Ik weet dat ik soms ook wel eens heel boos en driftig kon worden. En toen ik tot bekering kwam, dat ik daar echt van af was. Dat ik echt merkte dat er een hele andere geest in mij heerst. En dat ik met de dingen af kon rekenen. Egoïsme. Kun je bereid zijn om een ander te zegenen? Ik zag op die conferentie, dat vond ik zo apart... Er stond een spreker en die had een boek geschreven en die vertelde wat over dat boek. En die zei, dit boek mag iemand hebben. En er waren er drie mensen steeds die wisten hoe hard ze naar voren moesten rennen. En ik dacht, is dit nou egoïsme of zo? Of zegen toch een ander met zo'n boek? Koop het dan gewoon. Er liggen gewoon te koop, maar één iemand kreeg het dan gratis. Ik vond dat echt egoïsme. Oneenigheid. Afwijkingen in de leer. Nou... Ik ga zo meteen wat vertellen over de vrije wil. Misschien zijn er mensen die geloven niet in de vrije wil. Ik geloof het wel. Wat een ruzies. Laten we eens kijken naar wat de synode van Dordrecht heeft betekend. Tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Wat eigenlijk ging over de vrije wil onder andere. Hebben we wel een vrije wil? Hebben we geen vrije wil? Jaloersheid. Nou, ik denk dat er wel wat mensen zijn die daar last van hebben. Moord. Ik geloof niet dat wij hier moordenaars hebben. Ik hoop van niet tenminste. Dronkenschap. Ja, dat gebeurt. Ik moet u bekennen, ik heb het hier eerder wel eens gehad, dat ik in Jeruzalem was en met mensen zaten, die hadden mij 3 glazen wijn gegeven, denk ik. Maar hele zware, dure wijn. En toen wij terugliepen, toen zei ik tegen Inge, ik geloof dat ik niet meer recht kan lopen. Was niet de bedoeling, maar het overkomt je. Ik heb me netjes gedragen hoor trouwens, want ik weet nog heel goed. Maar soms overkomen die dingen, maar er zijn mensen die echt niet van de alcohol kunnen afblijven. Mensen die echt blijven drinken en drinken en drinken. Zwelgpartij en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doet, het koninkrijk van God niet zullen erven. Dat is wat er gebeurt. Roddelen. Wij hebben hier in de gemeente de hele duidelijke afspraak dat als we na afloop met elkaar gaan lunchen en iedereen is uitgenodigd, dat is echt voor ons net zo belangrijk als de dienst zelf. Maar wij willen niet dat er negatief gesproken wordt. Ook niet negatief over de gemeente waar je vandaan bent gekomen. We zegenen de anderen, we praten positief en we zegenen. En als je een probleem hebt, dan kom je naar een van de mensen die de leiding hebben. En dan praat je daarover en dan lucht je je hart, maar niet aan tafel. We zegenen de anderen. Het is zo belangrijk dat wij niet meegaan in het roddelen en in het negatief uitspreken met elkaar. De vrucht van de geest, vervolgt namelijk Paulus dan in Galaten, is liefde, blijdschap. Nou, wij hopen hier en we lachen hier nog wel eens. Dat is heel belangrijk. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest. Dat is ook de reden dat wij beseffen dat een mens vol moet zijn van de Heilige Geest. En als je tot geloof komt, dan ontvang je die geest. Maar wij geloven dat er door handoplegging een volledige volheid komt komen. En daardoor wordt er ook gebeden met de dopelingen na afloop om vol te zijn van Gods geest, zodat de vruchten van de geest in jouw leven zichtbaar worden. Zodat de vruchten van jouw geest gezien worden door de mensen om je heen. En dat er zaken gebeuren die heel belangrijk zijn. En ik heb hier staan, we hebben een vrije wil. Ik vind dat heel belangrijk. Ik kom zelf uit een zwaar reformatorisch gezin, waarin natuurlijk heel duidelijk was, je hebt geen eigen wil, geen vrije wil. Nou is het zo, ik heb op de Bijbelschool ook wel heel duidelijk geleerd, er staan wel degelijk teksten in over dat God mensen heeft uitgekozen. Dus dan is er toch iets anders, dan is er ook iets van een vrije wil en geen vrije wil, maar dat wat God heeft uitgekozen is tot zijn doel. Paulus was bijvoorbeeld zo iemand die werd uitgekozen om God te dienen daarin. Ik zat in het vliegtuig van Oklahoma City naar Denver. Daar moest ik weer overstappen. En ik zat, het was een heel klein vliegtuig, twee rijtjes van twee stoelen. En dat is zo heerlijk, want dan voel je alles zo goed in zo'n vliegtuig. Ik zat vrij achterin naast een jonge dame. Ze had zo oud als kunnen zijn als mijn dochter. Keurig een rok aan, geen tatoeages. Zag er heel erg verzorgd uit. Wel een neusringetje. Maar goed, daar wordt in de Bijbel ook over gesproken. En we raken eigenlijk in gesprek. En dat werd een heel bijzonder gesprek. Het leuke was, toen wij aankwamen in Denver, vroeg ik haar, is Denver eigenlijk een groot vliegtuig? Waarbij de man die er voor ons zat zei, zo, dat kun je wel zeggen. Dus ik dacht, die heeft dus alles mee zitten luisteren. Maar dit meisje vertelde dat zij, en het verhaal ging steeds verder en steeds verder en steeds verder. En dieper, en eerst vroeg ze wat ik deed in Amerika. Dus ik vertelde wat ik had gedaan en wat ik in Nederland deed. En ik vertelde, wat doe jij? Nou, zei ze, ik heb mijn bedrijf verkocht. En ik ga naar Australië verhuizen. Ik heb een vriend daar al 7 jaar en ik ga daar wonen. En ik zeg, oh, en wat had je voor een bedrijf? Nou, zegt ze, ik had 2000 marihuanaplanten. Ik zeg, mag dat zomaar dan? Ja, dat is in Californië toegestaan. Ik zeg, oh, maar ik heb niks met marihuana. Ik zeg, ik vind dat dus helemaal niet goed. En toen zei ze, u bent nog wel heel erg ouderwets. Ik zeg, dat ben ik. Dat ben ik. Ik zeg, maar ik besef dat ons jongelui op school haast iedereen gebruikt het. Haast iedereen, ik zeg niet iedereen. Maar we zult verbijsterd zijn hoeveel mensen marihuana gebruiken. En het antwoord is heel vaak, je kunt beter marihuana gebruiken dan alcohol. Aan alcohol verslaafd zijn. En ik weet ook dat medische marihuana echt heel goed is. Maar wij kregen een heel bijzonder gesprek. En op een gegeven moment ging het gesprek heel diep. En toen vertelde zij dat zij ook christen was geweest. En uit een hele zware christelijke hoek kwam. Ik dacht, wauw, dat heb ik, bijzonder. En toen zei ze, maar ik zeg, waarom ben je niet meer in de kerk? Zegt ze, al dat gedoe met de hel. Zegt ze, daar heb ik niks mee. Het is altijd maar de hel en de hel en de hel. Ik zeg, het is waar, er is een hel. Ik zeg, maar Jezus zei in zijn woord dat hij naar de aarde is gekomen om mensen te redden. Dat was zijn boodschap. Hij sprak niet over mensen naar de hel te zenden. Hij kwam hier om de mensen te redden. Dat was zijn boodschap. En dat is waar hij voor gekomen is. Om de mensen uit de hel te halen. En ik zeg, dat is een hele andere ingang dan wat jij hebt. En toen vertelde zij over haar moeder. En ik zeg, wat is er met je moeder? Nou, mijn moeder heeft pas met een pistool geprobeerd zelfmoord te plegen. En na 10 dagen was ze weer uit. Dat is niet goed gegaan. Ze is ziek. En ik was in, als ze dan sprak, dan was ik in stilletjes aan het bidden. En toen zei ik van tegen haar, en jouw vader dan? Want ik had het gevoel, zij weet niet wat een vader is. Zeg ze, mijn vader heeft ons al heel vroeg verlaten nadat wij geboren zijn. Oh, en toen zei ze wat hele lelijke woorden over hem. En ik dacht, oh, ik zei maar, als jij niet weet wat een vader is, hoe weet je dan hoe God als vader kan zijn? Want hij heeft je lief, hij is een vader en hij wil voor je zorgen. Maar als je dat nog nooit hebt gezien, nog nooit hebt gedaan, heb je een heel verkeerd beeld van God gehad. En daar mocht ik over getuigen mogen spreken. Dus ik ben benieuwd wat die man voor mij allemaal ook daarvan heeft opgepakt. En het is toch wel bijzonder dat je wat doet en dan nog meer mensen meeluisteren. In ieder geval, en toen stelde ik de volgende vraag. En dat vond ik een hele gevoelige vraag, maar ik voelde dat te moeten doen. Hoe ben jij geboren? Ben jij uit liefde gemaakt? Of heeft jouw vader, jouw moeder gedwongen tot seks? En toen werd ze emotioneel en toen zei ze, ja, het is niet zo goed gegaan zoals het zou moeten gaan. Ik zeg, meisje, dat heeft gevolgen voor jou ook. Dat heeft gevolgen voor jou. En volgens mij ben jij op de vlucht om naar Australië te gaan. En je denkt dat als je weggaat en je gaat naar Australië, dat alles wat in Amerika gebeurd is, is voorbij. Dat is niet zo. Al die dingen die met jou gebeurd zijn, alle dingen die in jouw voorgeslacht als het ware gebeurd zijn, neem je mee. En ik bad, Heer, moet ik met haar bidden? En dat had ik niet. En toen pakte ik haar hand en ik zei, ik wil het volgende zeggen. Kijk mij in de ogen aan. Ik zei, ik wil je zegenen en ik wil je uitdagen. Want er komt een moment in je leven dat je het niet meer weet. En dat je weer wordt geconfronteerd met datgene waarvoor je weggaat. Besef dan dat Jezus er voor je is. En dat je hem aanroept. En besef dat je afrekening moet houden met dat wat in het verleden is gebeurd. Dat is alleen mogelijk door het bloed van Jezus Christus. En toen kwam Den voor de aan. Dus toen zijn we weggegaan. En toen dacht ik, wat een bijzondere ontmoeting is dat toch. En ik vertelde ook over haar, over, ja, maar waarom laat God dat dan allemaal toe? Waarom laat hij al die vreselijke dingen toe in de wereld? En toen zei ik, maar die dingen die er gebeuren, gebeuren niet door God. Dat zijn de mensen zelf. Ik zeg maar, Jezus heeft een oplossing. God heeft een oplossing geregeld, want hij wist al dat dit zou gaan gebeuren. En ik kan me herinneren, kijk even naar de klok, ik kan me herinneren, toen ik tot geloof kwam en ik zat nog in de autohandel, toen had ik te maken met een autohandelaar hier in Den Haag, die ik vrij goed kon. En op een gegeven moment, ik werd nogal radicaal, dus net als je tot bekering komt, dat ken je wel, dan ben je wel eens te radicaal, denk ik wel eens. Want je duwt er soms iemand door zijn strot heen. Maar er was een jongen en ik hoorde ineens van, ja, hij, Peter zal ik maar even noemen, zo heette die ook. Peter is opgepakt in Engeland, hij zit in een zware gevangenis. Hij is een van de topcriminelen. En Peter die zat zwaar in de drugs. Ik weet allemaal niet wat hij nog meer deed. Maar was ook echt met vrouwen altijd bezig. En ik weet allemaal niet wat, een hele goddeloze man. En ik had contact met hem. En ik was aan het bidden en ik ervoor dat ik hem een brief moest schrijven. En ik heb hem een brief geschreven en toen kreeg ik de vraag. Maar Jack, waarom laat hij dat dan allemaal toe? Waarom zorgt hij niet dat ik dat soort dingen niet doe? En toen heb ik hem uitgelegd, God heeft jou een vrije wil gegeven. Omdat hij wil dat jij uit jouzelf hem lief hebt. En toen heb ik het rare voorbeeld, ik ga het hier toch maar zeggen, gebruikt. Ik zeg, je bent nogal gek op vrouwen. En ik zeg, wat zou je willen? Stel dat je gaat naar een winkel en daar staan allemaal lichamen van vrouwen met allerlei gezichten. En je kunt de perfecte vrouw uitkiezen die je wil. Dan ga je naar de balie en dan wordt de computer geprogrammeerd van die persoon. En die vrouw doet alles wat jij wil. Perfect, het kan niet beter. Of je ontmoet een vrouw die misschien niet zo knap is. En die niet alles doet wat jij wil. Maar die uit haar vrije keuze jou lief heeft. Waar zou je voor gaan? Dan ga je toch voor die persoon die niet een robot is, maar die uit een vrije keuze jou wil liefhebben. En daarom is het zo belangrijk dat God de mens de vrije wil heeft gegeven om te kiezen uit eigen keuze, ik heb u lief God. Ik wil u dienen met heel mijn hart. Dan dat God robotten op de aarde had geplant, die allemaal deden wat hij wilde en het was allemaal perfect. Maar het bijzondere is nu dat God wist wat er ging gebeuren en hij al een oplossing had. En dan heb ik hier ook nog een voorbeeld trouwens. Daar moest ik van de week aan denken over Mordechai. Ook over van heb ik spijt. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Staat in Esther, u kent het hoofdstuk. Het was in zijn ogen verachtelijk. Haman koos namelijk ervoor om niet te buigen voor Haman. En dan staat er de hand te slaan, want ze hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle volken die heel het koninkrijk van Ahasveros wonen, waren het volk van Mordechai weg te vagen. En dan als gevolg van wat Haman heeft, wat Mordechai deed, is het gevolg dat de brieven werden door elboden verzonden naar alle gewesten van de koningen met het bevel alle joden weg te vagen, de doden en om te brengen. Van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouw op één dag, de 13e van de 12e maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. En dan, toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en nas. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. Ook hier zie je in de Bijbel een voorbeeld. Stel dat Mordechai had geweten, als hij wel had opgestaan en had gebogen voor Haman, wat er dan was gebeurd. En nu, door zijn daden, was het gevolg dat het hele Joodse volk vernietigd zou worden. Gedood zou worden. Wat zou hij gedacht hebben? Oh, wat heb ik gedaan? Zou hij dat niet gedacht hebben? Oh, wat heb ik gedaan? Waarom ben ik? En als je het verhaal van Esther verder leest, dan zie je hoe God alle dingen heeft voorbereid om het ten goede te doen keren. En zo is het ook met ons. Er staat in Johannes 3, de hele bekende tekst, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En dat zei ik ook tegen het meisje. Hij is niet gekomen te zeggen, je gaat naar de hel als je niet gelooft. Nee, dat is een hele andere insteek. Ik ben gekomen om je te redden. Om jou niet verloren te laten gaan, maar het eeuwige leven te schenken. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dus die veroordeling, die was er al. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Want hun werken waren slecht, want ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan hebben. Dus iemand die in het duisternis werkt, wil niet dat dat ontmaskerd wordt. En soms is het zo belangrijk. En weet u, helaas zien wij momenteel in de wereld, en zeker in de westelijke wereld, dat er steeds meer duisternis opkomt. En als er steeds meer duisternis opkomt, wat betekent dat voor ons? Dat wij steeds meer gaan opvallen. Dat wij steeds meer helderder gaan schijnen in een donkere wereld. Hoe belangrijk het is. Dat meisje in het vliegtuig vroeg ook nooit aan mij, maar hoe komt het dan dat er zoveel mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben, moslims, hindoes, weet je hoeveel westelingen momenteel nooit meer van Jezus gehoord hebben? Je zult verbaasd zijn. Er was een gebedsbediening in Hollywood. Ze zegt, iedereen veroordeelt Hollywood. Maar er is niemand die liefde heeft voor de mensen in Hollywood. En die daar vertelt. Ze zei, wij geven Bijbels weg. En dan krijgen ze een Bijbel. En het eerste wat mensen vragen, wat doen al die getallen daar? En waarom twee rijen? En waarom staat dat zo raar? Mensen hebben geen idee meer hoe een Bijbel eruit ziet. Wat een Bijbel is. Het is verbazingwekkend. En zij vroeg aan mij, ik zeg, hoe zit dat dan met al die mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben? Ik zeg, Romeinen zegt dat je mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben, maar je ziet in de schepping dat er een almachtige God is. Ik zeg maar, ik ben niet de persoon die gaat zeggen van wie wel en wie niet in de hemel komen. Ik zeg, daar ga ik niet over. Ik zeg, gelukkig maar, dat laten wij met rust. En ik weet zeker dat God genadig is. Maar wij geloven dat alleen door Jezus Christus we toegang kunnen hebben. Dat is het. De oplossing voor dat wat gebeurd is, was al voordat de grondlegging der wereld werd vastgelegd, had God al een antwoord in Yeshua. En dat is iets waar ik soms wel eens te weinig bij nadenk. Hoe bijzonder is, hoe liefdevol onze God is om te zeggen, ik wil voor de grondlegging de wereld. Ik weet wat er gaat gebeuren als ik de mens een eigen keus geef. Ik weet dat de mens gaat vallen, maar ik wil de mensen bij mij hebben omdat ze een vrije wil hebben. En ik heb de oplossing. Take it or leave it. Dat is echt de keus, ook aan ons. Johannes 17, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, omdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Helaas zien we in steeds meer kerken dat men niet meer gelooft in de maagdelijke geboorte van Yeshua, dat men niet meer gelooft dat Yeshua voor de grondlegging der wereld al bestond, dat men gelooft dat hij pas de Messias werd op het moment dat hij op aarde komt. Maar wij geloven, ik geloof, dat Yeshua er al was voor de grondlegging der wereld. Omdat het ook in het woord van God staat. En hij daar was en uit later als mens naar deze aarde is gekomen om ons te redden. Efesiërs 1, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Als God ons heeft overgelaten door Adam en Eva aan de keuzes, heeft hij tegelijkertijd voor ons ook het antwoord gegeven. Je kunt bij mij terecht, want ik wil je bij me hebben. En allen die op de aarde wonen, in Openbaringen 13, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Opnieuw zie je weer, het antwoord is daar, maar het is aan ons de keus om geschreven te zijn, dat onze namen geschreven te zijn in het boek des levens. En hoe alles precies zit, soms begrijp ik dingen ook niet. Waarom en hoe, ik heb het antwoord ook niet altijd. Maar ik geloof wat er staat met mijn hele hart, omdat het Gods woord is. En weet u, wat heeft dat dan allemaal te maken met het dopen? Alles. U weet wat Paulus heeft gedaan voordat hij tot bekering kwam. Hij vervolgde de gemeente. Hij was een van de meest erge mensen die vervolgden. En dan komt hij tot geloof, een ontmoeting met de levende God. Dan gaat hij naar Damascus. Dan wordt hem uitgelegd wat er is. En dan staat er uiteindelijk, wordt er tegen Paulus gezegd. En nu, waarom aarzel je Paulus? Sta op, laat je dopen, je zonde afwassen onder aanroeping van de naam van de Here. En dat is wat wij doen vandaag als wij hier met elkaar een doopdienst hebben. Dan hebben mensen een keuze gemaakt om in het boek des levens te staan, om te weten, Yeshua is voor mij gestorven. Hij is voor mij aan het kruis gegaan. Hij heeft voor mij die zonde gedragen. Hij is gekomen om mij te redden, om mij te brengen in het licht. En voor iemand die hier nog niet die keuze heeft gemaakt, waarschuw ik je wel, wacht niet te lang. We leven in zo'n vreemde wereld. Er kan zoveel gebeuren. Het is zo belangrijk om die keuze te maken. En ik zie er heel erg naar uit, naar de dopen van jullie. Ik moet zeggen, wij zijn heel erg blij met jullie. En wat moet ik eigenlijk zeggen van jullie alle drie? Arie, Inge en Gerdine, ik loop de laatste tijd nog wel eens met namen, maar ik heb geoefend om ze goed uit te spreken, dat ik het niet vergeet. Inge is natuurlijk heel makkelijk. Maar wij vinden jullie echt een zegen voor de gemeente, een bijzondere toevoeging. En we zijn ook blij, jullie doen ook van alles al. En we weten nog niet wat de toekomst allemaal gaat brengen. Er zijn een aantal mensen die maken zich zorgen over het gebouw, dat het te klein wordt. Ik heb die zorg nog niet, want ik vind het veel te gezellig hier. Ik was in Amerika, even weer te zeggen, in een gebouw. Er konden 1000 in, daar stonden stoelen in. Nou Kees, de stoelen die wij gekocht hebben, die gaan komen, is erg goedkoop hoor. Ik geloof dat die stoelen wel 500-600 per stuk kosten. En dat was een gebouw, daar stonden 1000 stoelen in. En daar hadden ze 3 gigantische schermen. Dat is zeg maar 2 keer zo groot, 3, hoog. Gigantisch groot podium. En toen hadden ze een verlichting. En dan had je ineens de verlichting, was alles roze. En werd ineens alles blauw. En dan had je een drumcabine en daar gingen de kleuren ook in. En het was wel erg veel entertainment. Hoewel ik vond het wel heel erg intiem daar. Heel bijzonder hoe daar de naam van God werd geëerd. Maar toen dacht ik van, ik vind het hier wel erg knus. En heel erg prettig. En dan denk ik weer aan de Afrikaanse mensen waar ik mee gesproken heb daar. Die lieten fotootjes zien van een kerken die ze soms met klei maakten. Dat was een man die heeft 1000 kerken gesticht. Een man die uit Rwanda was en die heel zijn familie kwijtgeraakt is. 1 miljoen mensen zijn geloof ik gedood of zo. Als je dan hoort, ook met de kinderen, wij zijn zo gezegend hier. Wij zijn echt, we mogen dankbaar zijn met een ieder die er is, met onze gasten, met jullie. En Ja, welkom bij ons. Ik vind het echt een voorrecht om jullie hier te hebben. Ik ga nu afsluiten met gebed. Dan zingen we een lied en dan geef ik het even aan jullie de leiding dan. Vind je dat goed? Dat ik heerlijk mijn mond kan houden en een slokje water drinken. We gaan bidden. Vader in de hemel, we komen zo bij u. En ik wil u danken, Vader, als we soms de dingen niet snappen. Waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Als we zien dat de duisternis toeneemt. Als we zien dat zoveel mensen niets meer met u te maken willen hebben. Heere God, terwijl u zo duidelijk naar deze aarde bent gekomen. Om de mensen te redden. Om de mensen over te brengen, Heer, in het licht des levens. Vader, ik wil u zo bidden. Voor van deze dienst voor het dopen. Heer, dat u laat zien wie u bent. En dat doet u. Ik wil u danken, Heer, voor alles wat er gebeurt hier in deze plek. En voor zoveel plaatsen in de wereld, Heere God, waar u met zo'n macht en majesteit de mensen redt en overbrengt, Heer, van de duisternis in het licht. Vader, wilt u ons ook deze gemeente zo gebruiken? Heer, dat we als licht mogen schijnen, dat de mensen uit de duisternis hier mogen zijn en mogen komen, Heer, om een ontmoeting met u te hebben. Heer, zodat we mogen zien dat u de mensen redt. Vader, ik wil u zo danken voor deze dienst en geprezen zijn uw naam. En als er mensen zijn, Vader, die diep in hun hart eigenlijk die keuze niet gemaakt hebben. Heer, en misschien voor de buitenkant wel. Dan bid ik dat u op dit moment deze personen, Heer, heel krachtig wil aanspreken. Dat die keuze gemaakt wordt om 100% hun leven aan u te geven. Wilt u spreken, Heere God. In de naam van Yeshua. Amen. Amen. We gaan ondertussen een lied zingen over wie Yeshua is. En dan nemen jullie het over.